naam is Octavia Siertsma. Ik ben aanbestedingsspecialist, ondersteun bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen en ben auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst. Welkom bij deze nieuwe podcast. En vandaag gaan we het hebben over administratieve lastenverlichting. Nou, dat klinkt heel formeel. Maar dat is wel een onderwerp wat heel veel inschrijvers met name bezighoudt. Want daar zou het voor bedoeld moeten zijn. Het is ook een onderwerp wat in de aanbestedingswet van 2016, die nieuwe versie toen, die is later ook nog een keer herzien, een redelijk prominente plaats kreeg. Maar dan is mijn eerste vraag aan Octavia: is er verschil voor jou tussen voor en na 2016? Heel lang geleden.
Ja, daar heb ik weinig actieve herinneringen aan, Peter. Nou, ik moet wel zeggen dat ik in 2016 bij de UEA, en dat die kwam onder het motto van lastenverlichting, ik heb in een deuk gelegen. Ik heb me blauw geërgerd. Want iedere, op zich was het principe wel goed, hè? Want het was natuurlijk zo dat elke aanbestedendienst had zijn eigen verklaring, waarin je naam, adres, contactpersoon, telefoonnummer, tekenbevoegdheid, dat soort dingen.
Ja, maar nu zeg je al iets, hè? Een eigen verklaring. Ik ken de aanbestedende diensten die wel 6 verschillende voor elk onderdeeltje uit 1 verklaring een apart formulier hadden. Nog erger dus.
Maar ja, dat valt dan nog wel mee, Peter, want het was dan 2A4 of zo.
Ja.
En nu kwam er een document van de overheid van 14 pagina's. Dat je denkt, hallo, 14 pagina's. Maar goed, ik moet zeggen, ik weet onderhand hoe ik hem in moet vullen en ik kan hem dromen. Het is nog wel een obstakeltje voor sommige inschrijvers, omdat het, als je het niet vaak doet, is het geen makkelijk formulier. Nou, we hebben zo net een podcast opgenomen over de UEA. Die is, als het goed is, net gepubliceerd. Daar hebben we dat in besproken, dus dat zal ik hier niet een keer herhalen. Maar in eerste instantie had ik zoiets, hoe halen ze dit nou in hun hoofd? Iets van 2-3 pagina's wijzigen in 14. Maar goed.
Ja, dat had ik dus ook, want ik had inmiddels alles gecomprimeerd tot 2 A4'tjes, netjes overzichtelijk, bullets en 1 handtekening eronder en klaar. En ja, ik kan me voorstellen dat inschrijvers een lichte hartverzakking kregen toen ze voor de eerste keer een UEA zagen.
Ja, en dat is vaak nog steeds zo.
Even los van het feit dat hij in het begin ook op sommige browsers niet te zien
niet
was.
Niet werkte. Ja, ja,
dan raak je helemaal in paniek.
Ja, dan raak je in de stress.
Dus,
ja, dat klopt.
Maar die administratieve lastenverlichting, hè? We hebben het gehad dan over de UEA invullen. Hoeveel tijd ben je daar nu? Jij kan hem dromen, zei je. Nou, ik hoop niet te veel dromen, maar hoeveel tijd ben je er gemiddeld mee kwijt, denk je?
Nou, daar zit zo 1-2 uur in, hoor.
Wat doe je dan? Want dan denk ik, oké, nou ja, 1-2 uur op het totaal van jouw voorbereiding, uitvoer van inschrijving. Vind ik het meevallen.
Ja, weet je, het zit hem in. Het is even de vraag, vult de opdrachtgever hem in of vullen wij hem in?
Ja.
En als wij hem invullen, moeten we ook de KVK en dan kun je hem gewoon kun je hem zo invullen. En ik heb hem echt in no time ingevuld.
Ja.
Het enige wat altijd heel veel tijd kost, maar daar hebben we het in de vorige podcast over gehad, is dat deel met onderaannemers. Wie schakel je in en waarvoor? Dus ik denk dat we daar verder niet meer over moeten hebben, want dat hebben we in de vorige podcast gedaan. Maar op zich, als je kijkt naar lastenverlichting, zit het er natuurlijk ook in, wat jij zei, volgens mij aan het begin, dat je niet meer alle inschrijvers vraagt om bij inschrijving alles aan te leveren, maar dat alleen degene aan wie voorlopig gegund is, dat die een hoop inlevert. En ik denk dat dat een hele goede verbetering is geweest.
Ja, nou dat vond ik zelf ook, want anders kreeg je die hele papierberg meegestuurd. En nu is het gewoon, je kunt het ook gewoon in je aanbesteding, aanbestedingsdocument of in het aanbestedingssysteem ook al aangeven van, duidelijk aangeven, goh, wij verwachten die en die en die documenten alleen maar van de winnende inschrijver. Dus na het voornemen tot gunning, als dat verstuurd is, dan kun je dat ook gelijk wel parallel laten lopen. Dat doe ik althans. Dus ik wacht niet tot de definitieve gunning.
Dat is prima.
Ja. Ja. Meestal hebben ze daar 7 tot 10 dagen voor. En ja, ik weet niet of ik dat ook al een keer eerder. Ik heb bij mijn laatste aanbesteding had ik hem binnen een paar uurtjes had ik alle documenten al binnen. Nou, dat is lekker.
Ja,
werken.
Wij kregen afgelopen maandagmorgen een gunning van WMO Groningen. En die mevrouw die had het gewoon klaarstaan, mijn contactpersoon. En die had volgens mij zo ongeveer binnen een half uur, 3 kwartier, had ze het inderdaad allemaal geüpload en stonden al klaar. Maar dat is ook een kwestie, wij stemmen dat altijd af met de opdrachtgever. Zo van, joh, dit is wat je nu moet inleveren. Maar net zo hard moet je zorgen dat de documenten die je bij voorlopige gunning moet aanleveren, dat je die dus ook klaar hebt staan. Want als je daar nog mee aan de slag moet gaan, is dat gewoon lastig.
Ja, ja.
Wat je wel ziet trouwens, en dat vind ik een wat minder gunstige ontwikkeling, is dat je weer ziet dat allerlei organisaties weer een nieuwe eigen verklaring bijvoegen, omdat ze toch van alles willen weten.
Wat willen ze dan weten?
Dat vragen ze hetzelfde. Onderaannemers.
Ja.
Er staat vaak exact hetzelfde wat er in de UEA staat. En dan vraag ik ook aan mijn opdrachtgever, mag ik even helemaal losgaan? En dan zeggen ze meestal, ja, dat is goed als je het maar netjes houdt. Nou, dat doe ik ook. En dan vraag ik ook wat voor zin dat heeft, wat voor toegevoegde waarde. Dat in het kader van de lastenverlichting de besloten is de UEA in het leven te roepen. Wat dan nog die eigen verklaring toevoegt. En dat ze dat ding gewoon eruit moeten knikkeren. Want het heeft gewoon geen zin.
En wat is dan de reactie? Want daar ben ik dan ook benieuwd naar.
Nou, in heel veel gevallen, dat valt me niks tegen, wordt hij inderdaad ingetrokken en hoef je hem niet meer in te vullen. En sommige volharden, en soms ga ik er dan nog harder in. Maar ik moet zeggen, het valt mij mee, vaak wordt hij ingetrokken. En ik moet zeggen, ik ben ook wel eens prestaties geef ik wel eens bij adviesbureaus, die dus aanbesteedde diensten helpen bij het in de markt zetten van aanbesteding. En er was Gimmet ook een adviesbureau, die gebruikte ook nog een eigen verklaring naast de UEA. Dus zo zei ik ook, waarom? Ja, het kwam er eigenlijk op neer, na 5 minuten praten, dat ze dat altijd deden. Dus ja, daar stonden ze niet zo bestil. Ik zei, joh, gooi dat ding in de prullenmand. Doe me lol, wat voegt het toe? Geeft alleen maar extra lasten. En, wat ik belangrijker vind, het geeft kans op fouten.
Ja, want het moet gelijk zijn. En dat is een belangrijke. Ik ben zeker met lastenverlichting. Ik kom nog uit de tijd dat je bij aanbestedingen ook nog jaarverslagen opvroeg.
En waarschijnlijk ISO-handboeken en zo.
Ja, en die jaarverslagen van 3 jaar. Oh. Daar had ik een bloedhekel aan. Want die paste natuurlijk niet in de map bij de rest van de inschrijving. Afwijkende formaten, brochure, glossy dingen. Oh, dat kostte me af en toe gewoon een hele plank in mijn kantoorkast.
Alsof dat het belangrijkste is.
En als ik heel eerlijk ben, we hebben het al eens eerder gehad over controles. Ik heb op een gegeven moment een hele dure training gevolgd bij Alex van Groningen over over jaarverslagen. En alleen al de conclusie na een halve dag was voor mij van, oké. Mensen die jaarverslagen interpreteren hebben al 10 verschillende meningen. En moet ik dan als inkoopadviseur daar ook een serieus oordeel over gaan vellen? Dat kan ik niet. Ik heb het nog geprobeerd met controllers. Maar in feite hetzelfde verhaal. Dus ik heb dat op een gegeven moment ook uit mijn aanbestedingsdocumenten gesloopt.
Ik vraag me ook af wat het toevoegt hoor. En het is een hoop papierwinkel. Ja. En wat kun je inderdaad als inkoopadviseur, als inkoper, kun je daar uithalen? Dat heb ik mij inderdaad ook wel eens afgevraagd.
Ja, prestaties uit het verleden, hè, bieden geen het garantie voor de toekomst.
Dus die maar hele je ziet papierwinkel, het ook, als je het hebt over papierwinkel en jaarverslagen, er zijn nog aanbestedingen en de laatste tijd zie ik het weer opkomen, waar inderdaad allemaal financiële getallen gevraagd worden. Oh. En dan denk ik ook, ja, dat is heel
grappig. De ratio's.
Ja, de beroemde ratio's.
Wat leuk.
Ja, en ik heb nu een paar keer gehad dat gevraagd werd. En dan denk ik ook, wat voegt dat toe? Wat zegt het? Maar het zegt iets over het verleden. Maar het kan morgen wel heel anders zijn.
Ja, het kan gisteren al heel anders zijn, want die ratio's zijn meestal van een jaar, een boekjaar.
Ja.
Wat al meestal nog een jaar, anderhalf jaar terug. Dus ja, ja, daar wil ik zeker afschaffen.
Ja.
Maar dan hebben we het gehad over... hè?
Ja, nee.
Ja, de documenten die inschrijvers moeten inleveren. Dat is een geheel. Nou, je hebt aangegeven de UEA hoeveel tijd je dat kost. Zitten daar nog meer documenten bij die je veel tijd kosten? Of zijn dat wel noodzakelijke documenten? Bijvoorbeeld de verzekeringspolis?
Nou, verzekeringspolis ligt standaard op de plank. Dat is meestal niet zo ingewikkeld. Soms zie je dat de verzekering heel erg opgeschroefd is. Dan stellen we daar ook vragen over. En dan moet hij soms een nieuwe polis aanvragen. Maar dan vragen wij ook, als het bedrag echt veel hoger is dan standaard, dan stellen we daar vragen over waarom dat is. Maar en als ze volharden, dan zeggen we, joh, weet je, vind je het goed dat we na voorlopige gunning dat bedrag pas gaan ophogen en dat je dan een kopie van de polis krijgt? Want om het op voorhand al op te hogen, terwijl je niet weet of je gegund krijgt, dat is natuurlijk allemaal extra werk en zonde van het geld. Wat nog wel een formulier is waar ik ook altijd iets van zeg is, en dat klinkt alsof ik een vreselijke zeikert ben, maar dat valt wel mee. Ik vind mijzelf gewoon positief kritisch.
Is dit een vraag aan onze luisteraars?
Ja, dat is een vraag aan de luisteraars. Die mogen ze, Theo, wil je daar even antwoord op geven? Ik vaak vragen over stel, is de referentie die je in moet leveren, omdat daar heel vaak een tekening van de handtekening van de referent op gevraagd wordt. En dan zie je dat dat best wel lastig is. Die referentieverklaring moet je invullen. En nou ja, dat weet iedereen. Je moet natuurlijk zorgen dat die ingevuld is met tekst die overeenkomt met wat nu de opdracht inhoudt.
Ja.
Dus dat vraagt nogal wat afstemming. En dan moet hij naar de referent dat hij getekend wordt. En dan zie je dat dat soms best wel lastig is. En soms zijn het andere bedrijven, soms zijn het aanbesteden diensten. Dat kost tijd voordat iemand zijn handtekening eronder zet. Tot onze verbazing durven lang niet alle contactpersonen bij aanbesteden diensten hun handtekening eronder te zetten. Dat is ook wel frappant.
Ja, ook zo.
En ik vraag dan altijd aan aanbesteden diensten, weet je wat, laat ons nou die referentie invullen zonder handtekening van de referent, omdat het gewoon moeite kost om die lui allemaal te benaderen. En bij elke inschrijving weer. En laat nou degene aan wie voorlopig gegund is, die in die fase eentje opleveren met de handtekening van de referent. Dan hoeft maar één van die inschrijvers zijn referent te benaderen. En dan is het ook geregeld. En het scheelt iedereen een hoop werk en stress. En dat, vind ik, valt ook onder administratieve lastenverlaging. En dat is mijn oproep bij deze ook aan inkopers van, joh, als je een handtekening van de referent wil, ik snap dat, prima, maar vraag dat dan in de verificatiefase en niet bij inschrijving. Want al die inschrijvers moeten elke keer bij elke aanbesteding weer naar een referent om een handtekening te vragen. Want je kunt niet één referentie maken die je bij elke inschrijving inlevert. Dat werkt niet zo. En dan denk ik, joh, regel het dan even wat praktischer en wat efficiënter.
Bij deze de oproep gedaan, Octavia.
Goed zo, Peter. Dankjewel. Dank voor mijn zendtijd.
Alsjeblieft.
Maar of er nog andere verklaringen zijn? Ja, we hadden het al over de beroemde certificaten en zo.
Noem eens wat. De ISO, het handboek, de ISO-certificaat.
ISO, VCA, NEN, nou ja, ISO-NEN. Een tijd terug vroeg een aanbesteden dienst om diploma's van medewerkers. En toevallig, ik heb van de week een presentatie gegeven en daar zei een van die medewerkers ook, daar werd ook bij inschrijving diploma's van medewerkers gevraagd. En dan denk ik, administratieve lastenverlichting, hou daarmee op.
Serieus?
Serieus. En in mijn voorbeeld was het WMO in, nou, ik zal niet zeggen waar. En dan vroegen ze de diploma's van medewerkers. En dan moet je voorstellen, inkopend Nederland, dan gaat het om thuiszorgmedewerkers. Welke categorie medewerkers? Dat zijn de wat oudere dames die dat doen. Die hebben vroeger huishoudschool gehad. Die komen met diploma's van opleidingen die nu niet meer bestaan. Dat is op zich prima. Die hebben zich ontwikkeld in al die jaren in het vak wat ze nu doen. En dan moet je diploma's van toen aanleveren. Die hebben ze niet eens meer.
Nee, ik ben al net van de stoel gevallen. Dit slaat door. Daar zijn we het over eens. Daarmee het selectiedeel afgerond, denk ik. Van oké, daar zijn maatregelen te bedenken om dat efficiënter in te richten.
Ja.
Om die lastenverlichting ook in stand te houden. En niet weer nieuwe dingen te gaan bedenken. Hè? Aanbestedende diensten, dat is mijn oproep.
Aanbestedende diensten, luister. Aanvulling
op jouw oproep. De meest gebruikte procedure in Nederland is de openbare procedure. En ik weet dat jij daar ook een mening over hebt wat betreft lastenverzwaring. Laten we dat even noemen. Als gevolg van het hanteren van een openbare procedure. Wil jij dat even toelichten, Octavia?
Dan bedoel je waarschijnlijk het aantal inschrijvers wat daar... en dat naar mijn idee aanbestedende diensten niet goed opletten wat ze kunnen verwachten. Niet goed realiseren of weten wat ze kunnen verwachten. En dat daar toch 10, 12 inschrijvingen ingeleverd worden.
10, 12. Dat vind ik nog een aantal van oké. Ter discussie.
Nou, dan vind ik dat je daar wel selectieprocedure met voorselectie op mag toepassen.
Ja, ik bedoelde ook inderdaad dat je niet openbaar een niet openbare procedure gaat voeren. Dat inschatten van die markt is de laatste jaren wel iets moeilijker geworden. En waar dat mee te maken heeft, laat ik ook even misschien buiten beschouwing. Dat is een onderwerp van een andere podcast. Hoe populair zijn aanbestedingen bij inschrijvers? Maar ik merk wel dat het moeilijker in te schatten is hoeveel inschrijvers er daadwerkelijk gaan inschrijven. En een niet openbare procedure, mocht je er veel verwachten, hè, zeg maar, laat maar even zeggen boven de 10... dan zou je gewoon standaard over moeten stappen naar de niet openbare procedure.
Ja.
Want iedereen een offerte laten indienen betekent ook een lastenverzwaring voor de aanbestedende dienst, hè?
Ja, ook.
Die moeten gewoon 10 tot 15 offertes gaan beoordelen. Nou,
ja,
dat
klopt.
Dat is een
job. En dat is ook best penswerk.
Ja. Dus die keuze, daar moet je goed over nadenken. En ik denk persoonlijk dat, en die tendens is volgens mij ook zichtbaar, dat er steeds meer marktconsultaties en marktverkenningen komen. We hebben het er eerder over gehad. Daar moet je wel tijd voor inruimen. Maar ik denk dat die wel een redelijk goed beeld geven van, wie gaan er daadwerkelijk inschrijven? Hoe groot is de kans dat we misschien wel onder de 5 inschrijvers terechtkomen?
En je kunt toch ook kijken als inkoper, je kunt inderdaad marktconsultatie doen, dat klopt. Maar je kunt toch ook kijken op Tendernet, weet ik wat allemaal, bij aanbestedingen op vergelijkbaar vakgebied, hetzelfde als wat jij in de markt wil zetten, hoeveel inschrijvingen daarop geweest zijn en wat je dus een beetje kunt verwachten. Dan weet je het toch ook?
Ja, dat heb ik bij verhuisdiensten voor mijn huidige opdrachtgever, heb ik dat inderdaad gedaan.
Gewoon eens kijken hoeveel daar op reageert.
Ja. En ik moet zeggen, dat aantal varieerde tussen de 2 en de 8. En uiteindelijk kregen wij 3 inschrijvingen.
Ja.
Maar dan moet ik wel zeggen, daar houd je ook wel een beetje rekening met het geografische karakter van deze opdracht.
Ja.
Namelijk in het noordoosten van het land.
Pas op wat je zegt.
Nee, dat is iets.
Maar dat klopt. Nee, dat klopt, mee eens.
Ja, en ook wat je ook mee moet nemen, en ik denk dat je dat uit de marktconsultatie of marktverkenning bijvoorbeeld kunt halen, als er een investering gevraagd wordt.
Ja.
In dit geval bij verhuisdiensten werd er een opslag gevraagd in het Noordoosten. Ja, die zullen niet alle leveranciers hebben. En dan moet er wel een ruimte gezocht worden. Er moet, dat soort zaken. Ja. Dus je moet inderdaad goed nadenken van hoe ziet mijn uitvraag eruit? Welk probleem wil ik opgelost krijgen als aanbestedende dienst? En ja, we zien inderdaad aanbestedende diensten die daar heel gemakkelijk overheen stappen.
Ja, klopt.
En dus dat deel, dat zit aan het begin. Goed nadenken. Maar ook uitvoering, Octavia. Eisen en wensen. Laat me ze even splitsen. Eisen. Gewoon waar je aan moet voldoen, hè? Knockout. Ja? Ja? Nee. Ik heb wel eens een aanbesteding gehad, weliswaar van software, waar meer dan 600 eisen in zaten.
Dat kun je niet overzien en dat is buitensporig niet proportioneel. Zo, punt.
Maar het bijzondere bij die aanbesteding was dat het een beperkte markt was en dat alle leveranciers die konden leveren ook gereageerd hebben. Niet allemaal goed, maar het heeft ze toen niet weerhouden. Maar ik moet zeggen, daar heb je
en ga zeker... je dat dan in de praktijk ook allemaal controleren, die 600 eisen? Gaat er een keer iemand met dat lijstje, als het systeem draait of wat dan ook, dat lijstje belangs of er aan al die eisen wordt voldaan?
Ja, absoluut. En het bleek een aantal eisen minder goed of niet goed.
Ik heb het... Maar goed, dat even terug, dat valt ook onder lastenverlichting. Dat je dus kijkt, begrijp ik van jou, dat jullie kijken als inkopers en jij als inkoper naar de hoeveelheid eisen, maar ook naar de hoeveelheid gunningscriteria, teksten en dat soort dingen waar een inschrijver aan moet voldoen. Dat valt, begrijp ik van jou, ook onder lastenverlichting.
Nou ja, ja, maar we hebben de laatste jaren natuurlijk een tendens gezien dat als er steeds meer rechtszaken werden gevoerd, de aanbestedende diensten in de contra-attack aanbestedingsdocumenten lieten groeien. Daar hebben we een eerdere podcast over gedaan.
Klopt.
Dus het vraagt van een inkoper op een gegeven moment gewoon gezond verstand gebruiken en dat goed uitleggen aan je interne klant van, hey, dit moeten we niet willen of hier slaan we in door. Kijk, ik kan niet bepalen of er functioneel gespecificeerd wordt, semi-functioneel noem ik het even, ik sla het een beetje plat, of technisch, hè, semi-functioneel, functioneel en technisch. Ik bedoel, dat is uiteindelijk in overleg met de interne klant te bepalen.
Ja.
Maar het heeft wel impact ook op de uitwerking. Want ik denk dat veel inkopers het makkelijk vinden als het technisch gespecificeerd is. Want dan is vinkjes zetten van oké, voldoen ze aan alle eisen. Bij functioneel moet er meer worden nagedacht. Want er zijn naar aard verschillende oplossingen die worden aangeboden.
Ja. Nee, dat klopt.
Maar je moet wel het lef hebben om te zeggen van oké, wij gaan nu functioneel specificeren. Ik ben op dit moment met een aanbesteding bezig, waar ik voorbeelden aangereikt heb gekregen van 70 pagina's technische eisen. 70 pagina's, ongelogen. Alleen het lezen al heeft me geloof ik een halve dag gekost. En ik lees best snel. Maar nu is de keuze gemaakt van, ja, dat gaan wij dus niet doen. Nee. Wij gaan voor een groot deel functioneel specificeren.
Ja.
En ja, dan zit je met een document van 8 pagina's tot nu toe.
Precies.
Heel ander verhaal. En ik kan me verheugen straks op de uitwerkingen, want die zijn niet allemaal 1-op-1 vergelijkbaar.
Nee. Ja, dat wordt dan nog iets hoe je dat gaat beoordelen natuurlijk, hè?
Ja, nou ja, maar dat lef moet je ook hebben als aanbestedende dienst.
Ja. Even terug naar lastenverlichting. Wat valt er bij jullie dan nog meer onder als je kijkt naar...
Nou, dat je bij, als je het hebt bij wensen, kan je ook uit de bocht vliegen. Hoeveel wensen heb je?
Ja,
waar moeten al die wensen aan voldoen? En hoeveel A4'tjes mag je dan per wens, gunningscriterium, ook wel genoemd, mag je daaraan besteden?
Ja, nou, dan gaat het met name denk ik gewoon om de hoeveelheid gunningscriteria.
Ja. Maar ook binnen een gunningscriterium, Octavia, kun jij 6 of 7 elementen hebben waarvan jij zegt, die wil ik terugzien in de uitwerking. Nou ja, daar heb je ruimte voor nodig. En dan zie ik het ook wel groeien van, ja, daar moet je allemaal antwoord op geven. Maar in de basis hoort het dus gekoppeld te zijn. Ja, maar welk probleem wil ik oplossen?
Ja.
En volgens mij... gebeurt het vaak genoeg dat men in de uitwerkstand gaat van... Heb ik bij automatiseerders ook meegemaakt. Die vroegen het mooiste van het mooiste qua techniek. Maar hadden ze dat nodig? Nee. Voor het dagelijkse werk was dat helemaal niet nodig. Ja. Dus er zit veel overbodige ballast in... waar jullie als inschrijvers wel allemaal op moeten reageren.
Ja, daar moet je wel aan voldoen. Dat klopt. Maar
dan
goed,
doe jij
daar
dat
zijn
niet.
We op zich ook wel. Ja, maar daar zijn we op zich wel kritisch over. Kijk, waar het mij om gaat, is dat je gewoon kijkt naar de hoeveelheid gunningscriteria. Ik bedoel, we hebben wel eens aanbestedingen gehad met 5, 6, 7, 8 gunningscriteria. Ja, dan hangt het ook een beetje van de omvang van de opdracht af. Staat het in verhouding? Is het proportioneel? We hebben het wel eens gezien, zoveel criteria bij een relatief kleine opdracht. Ja, dan vind ik dat niet in verhouding staan.
Nee, ik denk wel dat je hier een belangrijke opmerking maakt. Want nu schiet me inderdaad bijvoorbeeld de schepen van de marine. Ja, ik kan me voorstellen dat je dat niet in 9 A4'tjes functioneel gespecificeerd krijgt. Laten we daar ook
op bouwprojecten. Dat kan ik me wel voorstellen.
En bouwprojecten. Ik bedoel, dat zullen ellendikke documenten zijn. Het gaat natuurlijk ook om gigantische bedragen.
Ja.
Dus wat jij noemde terecht het woordje, het moet proportioneel zijn in
moet
verhouding.
Moet in verhouding tot elkaar staan. Ja.
En ja, met name als de kleinere aanbestedingen, want ik ben niet betrokken bij een aanbesteding van marineschepen bijvoorbeeld. Nee, het zijn relatief eenvoudige opdrachten. Daar moet je als aanbestedende dienst gewoon scherp zijn.
Ja, maar dat geldt natuurlijk, het moet allemaal in verhouding tot elkaar staan. Ik bedoel, die proportionaliteit is natuurlijk niet voor niets een van de basisbegrippen van het aanbesteden.
Ja.
Als laatste realiseer ik mij, als we het hebben over lastenverlichting, wil ik nog één ding aankaarten. En dat is het gebruik van de platformen. Dat veroorzaakt op een bepaalde manier wel juist heel veel werk. In die zin dat er aanbesteden diensten zijn. Als je naar Tendernet kijkt, dan staan daar gewoon de documenten in sommige gevallen.
Ja.
Offerte aanvraag, bijlagen, voorwaarden, alles staat er.
Ja.
Wat je ziet is dat in Mercell, Negometrix, daar kun je voor kiezen volgens mij, maar ik weet het niet, want ik ben geen inkoper, of om daar een aantal veldjes in te vullen waar je dus als inschrijver ja, nee moet antwoorden en dingen moet uploaden. En dan staan ergens gewoon alle documenten. Wat je ook ziet is dat alle documenten, er zijn geen documenten, maar alles staat als tekst in het systeem. En dat is dus heel lastig, want je hebt bij inschrijvers één contactpersoon die in het systeem kruipt en die dus alles beantwoordt en doet. Maar het is heel lastig, want je moet dus van al die teksten moet je downloads gaan maken. En dat is dus een penswerk. En dan kun je ook wel vragen aan Mercell van doe mij een download en die krijg je dan de volgende dag. Maar dan moet je dus weer een dag wachten. En dan zie je dat dus iemand van ons of nou, de opdrachtgever in dit geval, die gaat het allemaal downloaden en die gaat dat aan het hele team mailen. Want niet het hele team heeft toegang tot dat platform. En je gaat niet zitten overleggen terwijl je dat platform open hebt staan over de aanbesteding. Dus dat is ook nog wel iets waarvan ik denk, ik vind prima dat je het allemaal in die velden zet en daar alle tekst plaatst. Maar maak dan, je hebt geheid één document waar je als aanbesteder dienst alles in hebt staan. Zorg dan dat je die, hang die ook aan dat platform. Dan kunnen we die gewoon downloaden.
Ja, ik denk dat we hier aan het eind een cliffhanger te pakken hebben. Want ik wilde een reactie gaan geven. En dan ben ik ook weer 5 minuten bezig.
Gaan we niet doen. Ik stel voor dat we dat voor de volgende podcast bewaren.
Die vraagstelling die herken ik voor een deel wel. En er zitten voor- en nadelen aan voor een aanbestedende dienst, met wat jij suggereert. Ik denk dat we dat apart een keer gaan benoemen, want dan
gaan
kunnen
we
ook wel
de
diepte in van hoe werkt zo'n systeem.
Ja, dat is goed. En wat zijn de plussen en de minnen?
Ja, maar administratieve lastenverlichting krijgt dus ook een vervolg.
Goed zo.
Dank jullie wel voor jullie aandacht en tot een volgende keer.